De schriftlezing van deze morgen vindt u in het Nieuwe Testament, in het Markus-evangelie, Markus 14, vers 32 tot en met 42. Markus 14, vers 32 tot en met 42. Markus 14 vanaf vers 32. En zij, dat is de Heer Jezus en zijn discipelen, kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de 3e keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. Tot zover. Na de verkondiging zingen wij uit dezelfde psalm, psalm 142, het 4e en 5e vers. Ik wou vluchten, maar ik kom nergens heen, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ook het 5e vers, ik riep tot u en ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer, mijn God, wie ik mij aanbeveel. Psalm 142, het 4e en 5e vers, na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, bent u wel eens bang geweest? Ergens voor? En jongens en meisjes, ben je wel ergens eens bang voor? En niet dat iemand je laat schrikken, dat je bang wordt, maar echt ergens bang voor. Bent u dat wel eens geweest? Dat je steeds zenuwachtiger wordt, naarmate het moment nadert, dat je weet, een afspraak gemaakt hebt met je teamleider, die wil een gesprek met je. Je teamleider van school of van het werk en je weet niet wat er te wachten staat. Maar je weet wel dat het niet goed gaat met het geheel. Met je schoolwerk of met bedrijf. Of je weet juist wel wat er staat te wachten met dat gesprek. En daarom zie je er tegenop. Bang worden. Of bang worden voor iemand die tegen je heeft gezegd, ik ga je opzoeken. Ik laat je niet los. Misschien, jongens en meisjes, ben je bang geworden toen je een keer ergens liep en je was heel erg aan het nadenken of ergens op iets aan het letten. En je kijkt er eens om je heen en je ziet je vader of je moeder niet meer. Nou, dan kan je natuurlijk denken, nou goed, maakt niet uit. Maar dat is natuurlijk niet nogal gewoon. Dan word je bang. Want je denkt, je bent alleen. Er is niemand. Niemand die je kent. Je denkt, ik ben alleen je gelaten. Daar word je bang van. We zullen allemaal wel momenten gekend hebben waarop we bang waren. In het gedeelte van vanmorgen lezen we en zien we de Heer Jezus. Samen met zijn discipelen is hij naar de hof van Gethsemane gegaan. Met zijn discipelen. Discipelen die net gezegd hebben, Wij, Jezus, wij zullen u door dik en dun, zelfs tot in de dood toe, die zullen we u niet verlaten. We zullen u helpen, we zullen u ondersteunen waar dat kan. En Jezus zegt zelf, het moment nadert. Het moment waarover hij al vele dingen gezegd had. De tijd van zijn lijden komt. En hier in Gethsemane wordt Jezus heel klein. Heel angstig. En hij staat er alleen voor. Helemaal alleen. En dat is ook het thema voor de verkondiging van vanmorgen. Jezus alleen. En we zien drie dingen. We zien Jezus worsteling. We zien Jezus gehoorzaamheid. Maar we zien ook Jezus verlatenheid. Dus Jezus alleen, Jezus worsteling, Jezus gehoorzaamheid en Jezus verlatenheid. Het is de laatste nacht. Jezus is met zijn discipelen in Jeruzalem samengekomen. En ze hebben daar het feest van het Pascha gevierd. De uittocht uit Egypte. En met dat feest komt een maaltijd. En terwijl ze aanzitten aan die maaltijd zegt de Heer Jezus. En dat leest u eerder in Markus 14 vers 17. Dat bij die maaltijd hij met de 12 zit en dat hij dan zegt. En daarom klopt het kopje daarboven van de HSV ook niet. Eén van jullie zal mij verraden. Hij noemt geen namen. Hierboven staat de ontmastering van Judas, maar dat zegt hij niet. Eén van jullie zal mij verraden. En het was een schok geweest voor de discipelen. En ze zijn meteen zich af gaan vragen, ben ik het dan? Ben ik het dan? Jezus geeft geen antwoord op hun vraag. Maar wat er die nacht wel gebeurt, is dat Jezus het brood en de wijn neemt. Brood en de wijn van het Pascha. En dat op zichzelf toepast. Brood als teken van zijn lichaam. De wijn als teken van zijn bloed. En daarmee zegt hij, in deze nacht zal ik jullie trouw blijven. Trouw tot in de dood. En na het Pascha maaltijd gaan ze naar de Olijfberg. En dan komt het tweede schokbericht voor de discipelen. Want hij zegt, de Heer Jezus, niet alleen Judas, maar hij zegt in vers 27, jullie allemaal zullen aanstoot aan mij nemen. Ten diepste zullen jullie mij allemaal verraden. Eén in het bijzonder, maar eigenlijk jullie allemaal. Allemaal zaten ze aan de Pascha-maaltijd, lezen we in vers 23. Ze dronken er allen uit, allemaal. Maar Jezus zegt, jullie allemaal die daar uit hebben gedronken en het teken van mijn trouw hebben ontvangen, zullen mij in deze nacht allemaal ontrouw blijven. Tegenover mijn trouw zetten jullie je ontrouw. Ja, dat kon voor niet voor ze. En de discipelen met Petrus voorop die zeggen, nee, dat is niet waar wat u zegt. Dat gaat niet gebeuren, we blijven trouw aan u. Waarop Jezus zegt, dat gaat niet gebeuren. En Petrus in het bijzonder. Jij zult heel bewust zeggen dat je mij niet kent. Heel bewust. Het was geen blackout. Het was geen verstandsverbijstering. Drie keer ga je zeggen dat je mij niet kent. Waarop Petrus in vers 31 zegt, nog krachtiger. Misschien schreeuwend dat hij gezegd heeft, al moest ik met u sterven. Ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij allen. Allemaal zeggen ze, we gaan u niet verraden. Het is gezegd. En vanaf de Olijfberg dalen ze naar beneden af. Naar een tuin, een hof. Gethsemane. Een hof waar waarschijnlijk de olijven die op de Olijfberg groeien, geperst werden, tot olijfolie gemaakt werden. Je kunt het tegenwoordig nog steeds bezoeken. Het is wel een stuk kleiner dan wat waarschijnlijk is geweest. Maar dan weet u waar het ligt. En bij de ingang van Gethsemane laat hij zijn discipelen achter. En hij neemt er drie mee. Petrus, Jacobus en Johannes. Op belangrijke momenten neemt de Heer Jezus deze drie altijd mee. Naar het huis van Jairus. Naar de berg waarop de Heer Jezus verheerlijkt werd. Die drie gaan mee. En terwijl ze samen lopen met z'n vieren, lezen we dat het op Jezus valt. Vers 33. Hij begon zich ontdaan en zeer angstig te worden. En er worden twee woorden gebruikt die iets laten zien van wat er in de Heer Jezus omgaat op dat moment. Woorden die we ook niet meer in het Nieuwe Testament aantreffen. Hele sterke woorden ook. Het is niet zomaar een bibber voor de Heer Jezus, maar het is het diepe, diepe angst. Onvergelijkbaar met al onze angsten. Zo'n angst heeft geen mens gekend. Een angst die de Heer Jezus zelf beschrijft in vers 34 als een droefheid tot de dood toe. Doodsangst. En zelfs nog groter dan dat. Het valt op de Heer Jezus. En hij laat de drie apostelen, discipelen achter. Loopt iets verder. En hij blijft niet staan. Zoals een Joods persoon gewend was. Staand bidden. Handen breed. Maar die angst werkt door. Verlamt de Heer Jezus bijna. En hij werpt zich ter aarde. En huilend, op de grond liggend, bidt hij. Wel hardop. Dus hoorbaar voor zijn discipelen. Voor die drie die bij hem stonden, vlakbij. Bidt hij, Heere, laat het uur aan mij voorbij gaan. En nog dieper. Hij zegt, Abba. En daar wordt niet iets bedoeld met papa, zoals dat soms wordt opgevat. Het is een heel gewoon woord. In de taal van de Heer Jezus. Gewoon het woord voor vader. Vader, Abba. Laat de drinkbeker van mij weggenomen worden. En we zien hier iets unieks. We zien hier een gesprek tussen vader en zoon. Gesprekken die we vaker bij Johannes tegenkomen, maar hier bij Marcus ook. Een gesprek tussen God de Vader en God de Zoon. En dat de zoon bidt, Vader, alstublieft, laat het voor mij voorbij gaan. En dan kan je afvragen, wat bedoelt hij daarmee? Is het niet zo dat hij dit van tevoren al gezegd heeft? Want dat heeft hij toch al het hele leven gezegd. Er komt een tijd waarop ik ga lijden. Wist hij dan niet dat eraan zat te komen op dit moment? Ja, natuurlijk wist hij dat wel. Maar zoals de Heer Jezus zelf zegt, vers 41, het uur is gekomen. En in Gethsemane staat hij daar net voor. En hij ziet wat dat uur inhoudt. Hij ziet wat er op hem gelegd gaat worden. En het beeld wat hij daarvoor gebruikt is onder andere de drinkbeker. De drinkbeker. Oudtestamentisch beeld. Een beeld wat we vinden bijvoorbeeld in de profeet Jesaja, Jesaja 51. Jesaja 51, vers 17. Als Jesaja profeteert. U die uit de hand van de Heere gedronken hebt, de beker van zijn grimmigheid, de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken, opgedronken. En iets verder, vers 22. Als de Heere zegt, zie, ik neem de beker van bedwelming uit uw hand. De droesem van de beker van mijn grimmigheid. U zult die voortaan niet meer drinken. Of nog iets verder terug, Psalm 75. We hebben hem niet gezongen. Psalm 75, vers 9. Want in de hand van de Heer is een beker. Daarin schuimt de wijn overvloedig gekruid. Hij schenkt eruit. Zelfs zijn droesem moeten alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken. En dat is de drinkbeker die de Heer Jezus krijgt. De beker van Gods toorn. De beker van Gods toorn over de zonde. Het kwaad in deze wereld. En moet u eens indenken wat dat met de Heer Jezus doet. Als de Bijbel al stelt, het is verschrikkelijk. Als je in je eentje voor de Heer komt te staan en er is niemand die voor je instaat. Als je met je zonde voor de Heer komt staan, dan is dat een verschrikkelijk iets. Maar moet u het eens indenken wat dat voor de Heer Jezus is. Als hij hier staat en hij gaat dat moment komen. Dat hij helemaal niet voor zichzelf. Maar dat hij voor miljarden mensen de zonde moet dragen in zijn eentje. Niet één persoon, maar miljarden. Miljarden mensen die die zonde niet kunnen dragen voor zichzelf. Terwijl Jezus zelf geen zonde gekend heeft. Het valt hem zwaar, Gethsemane. En het laat ook al iets zien van wie de Heer Jezus is. De Heer Jezus is niet onbewogen van laten we maar gaan. De Heer Jezus is niet een soort onbewogen held. Maar in Gethsemane zien we de Heer Jezus hardop huilend, biddend, op de grond liggend. Heere, alstublieft, laat het aan mij voorbij gaan. En dat hij daar niet ligt voor zichzelf, zijn fouten. Maar dat hij daar ligt vanwege mij. Vanwege u. Vanwege jou. Dat hij daar worstelt in Gethsemane. Vanwege u, jou en mij. Dat zijn weg zo diep ging. Dat zelfs de Zoon van God worstelt met deze weg. Zo diep wilde hij gaan. En zo wil hij zijn, ook vanmorgen. De Heer Jezus zegt, ik heb geworsteld in Gethsemane. Gesmeekt of de weg aan mij voorbij wil gaan omdat die zo zwaar is. En dat wilde ik doen voor u. Dat wilde ik doen voor jou. Ik wilde niet dat je de drinkbeker van de toren van God moest leegdrinken. En dat wil ik nog steeds niet. Maar ik wilde dat je de drinkbeker van de dankzegging en van de verlossing ging drinken. Ik wilde niet dat jij tranenbrood ging eten als je voor de Heere ging staan. Maar ik wilde dat je brood van vergeving eet. Dat je niet met vuile kleding voor de Heere komt te staan. Maar ik wilde dat jij, dat u, met schone kleding voor mij komt te staan. Dat is de vraag van de Heer ook vanmorgen. Zie je mij? Ziet u mij vanmorgen? Zoals u hier uit deze tekst het ziet. En wat zegt dat u? Wat zegt jou dat? Wat betekent de Heer Jezus voor mij? Als ik hoor en zie dat hij hier huilend op de grond ligt, vragend: Heere, laat het aan mij voorbij gaan. En niet omdat hij zelf een fout gemaakt had, maar dat hij daar ligt omdat ik hem dat aangedaan heb. Hij wil redder zijn, ook voor u, ook voor jou. En misschien denkt u, ja, maar dat kan toch niet? Ik ben het toch niet waard? Dat kan toch niet? Is het dan ook voor mij? Ik denk dan aan die tekst die de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus. Samenvatting van het evangelie. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. Moet u dan goed opletten. Al zo lief had God de wereld. En dat is niet een select groepje zoals het er soms gemaakt wordt. Hè? Dat is ja, al zo lief had God de wereld. Ja, maar dat is wel de uitverkoren wereld. Nee, dat staat er niet. Al zo lief had God de wereld. En Johannes zei het al. Het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. En misschien worstelt u dat u zegt, ik durf het niet, ik kan het niet, ben ik het wel waard? Kan het ook voor mij? Moet u het eens omdraaien. Waarom zou het niet voor u kunnen? Zou de Heer het dan gezegd hebben, het kan voor de wereld, behalve voor u? Nee. De Heer Jezus zegt, hier in Gethsemane worstel ik ook voor u, ook voor jou. Wat betekent die Heer Jezus dan voor mij? Als het ook nog verder gaat, dan komen we ook bij het tweede. Want Jezus' gehoorzaamheid blijkt ook. Want we moeten goed lezen hoe de Heer Jezus het tegen zijn vader zegt. Hij zegt, Abba, alle dingen zijn mogelijk voor u. Dus daar ligt de twijfel, daar ligt de aanvechting voor de Heer Jezus niet. Hij kan de Heer het wel? Kan de Heer wel wat hij tegen gezegd heeft? Kan ik het wel? Kan de Heer mij verlossen uit deze martelgang of uit dit lijden? Nee, dat is niet de aanvechting voor de Heer Jezus en dat zegt ons ook wat. Want dat is juist het punt waar het vandaag op ligt. Kan de Heer het wel? Kan de Heer wel ingrijpen in deze wereld? Is hij wel in staat om deze wereld te verlossen? Met al dat kwaad. De Heer Jezus zegt, daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat was ook niet mijn aanvechting, dat de Heer het kan. De Heer kan het. Maar waar Jezus mee worstelt, is de wil van de Heer. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. Heere, nee, laat het aan mij voorbij gaan. Neem het weg. Deze weg is te zwaar. Het is ondraaglijk. Neem mij weg. Sommige uitleggers zeggen zelfs, de Heer Jezus vraagt hier of de Heer hem tot hem wil nemen. Sterven dus. Voor dat moment. Kan, gaat wel wat ver. Maar Vader, als u het wil, neem het van me af. Maar uw wil is goed. Maar dan moeten we opletten wat er met de Heer Jezus gebeurt. Want dat is het gebed van de Heer Jezus steeds. Vers 36 lezen we dat. In vers 39 lezen we dat als de Heer Jezus tot Simon gesproken heeft, dat hij dan weer teruggaat en dezelfde woorden spreekt. En vanuit vers 41 blijkt dat hij voor een derde keer gegaan is. En dan zal het gebed ook niet anders zijn geweest. Maar wat gebeurt er met de Heer Jezus? Niet wat ik wil, maar wat u wilt. En bij ieder gebed wordt het van Jezus afgenomen. Ieder gebed verdwijnt de worsteling uit het zicht. Omdat hij gesproken heeft met de Vader. Hij gaat uiteindelijk niet meer uit de weg. Hij zegt in vers 41 en 42, laten we gaan. Dit is de wil van de Heere. En het is goed zo. Ik krijg geen gelijk, maar dat wilde die ook niet. En daarmee laat de Heere iets zien van wat het betekent om te bidden, uw wil geschieden. Dat is wat de Heer Jezus hier bidt. Heere, uw wil geschieden. Hij heeft het zelf geleerd aan zijn discipelen. Leer ons bidden. Uw wil geschieden. Geen gemakkelijk gebed. Misschien vindt u dat ook. Misschien vind jij dat ook. Dus het gaat over uw wil geschieden dat je zegt, ja, maar hoe kan ik dat bidden? Dat is een van de moeilijkste gebeden die zo moeilijk over mijn lippen kunnen komen, omdat er zoveel dingen gebeurd zijn in mijn leven. Gods wil geschieden. Het is zo tegennatuurlijk, zo ondoenlijk. Hoe kan ik dat nou bidden? Uw wil geschieden. De Heer Jezus laat hier iets zien. Eigenlijk twee dingen. Allereerst is hij hierin een voorbeeld van wat het is om te bidden, uw wil geschieden. Zelfs vanuit de diepte van het leven zoekt de Heer het gebed. Hij gaat het contact met de Heer niet uit de weg. Dat hij zegt, Heer, er is zoveel gebeurd, het kan niet meer tussen u en mij. Nee, juist in de dieptepunten van zijn leven zoekt de Heer zijn Vader. Dat is ook het doel waarvoor hij naar Gethsemane kwam. Deze vers 32. Ga je hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En in Gethsemane kwam hij vaker om te bidden. Een plaats waar hij gesterkt was. Gesterkt door de Heer om die weg te gaan. En misschien is het dan ook goed om zelf naar plekken te gaan waar ik de kracht van de Heer ervaren heb. Geheiligde plaats, laten we het zo zeggen. Plaatsen waar ik de Heer ontmoet heb. Waar hij me misschien geroepen heeft. En dan neer te knielen. En te bidden. Heere, ziet u het? Ziet u wel wat er in mijn leven omgaat? Maar dan is het ook belangrijk om dat dan niet steeds vast te houden. Hoe moeilijk dat ook is. Zoals we bij de Heer Jezus zien. Uw wil geschieden betekent ook, Heere, hier hebt u het. Neem de last van me af. Overgave. Bij Lucas komt dat met name naar voren, maar bij Marcus zie je het ook al. De Heer Jezus geeft het over. Heere, uw wil geschieden. Ga uw weg maar. Want ik zou het niet meer weten. Zeggen wij als mensen dan. Heere, hier hebt u mijn leven. Maar het tweede ook. Weet tot wie u bidt. Als u daarmee strijdt. Dat u zegt, ik vind het zo moeilijk om uw wil geschieden te bidden voor mezelf of voor die ander. Dan mag u weten tot wie u bidt. Dat de Heere precies weet wat het is. Uw wil geschieden is een gebed tot de Heer Jezus. En hier zien we al. De Heer Jezus zelf weet de diepte en de moeite van het bidden van dit gebed. Uw wil geschieden. Zoals Hebreeën ook zegt, we hebben geen hoge priester in de hemel die geen medelijden heeft. Oftewel, we hebben een hoge priester in de hemel die meelijdt. Die weet wat het is om op de diepte verzocht te zijn en verzocht te worden. En nog dieper is gegaan dan wij ooit zouden kunnen gaan. En tot die Heer Jezus mogen we komen in het gebed. Die Heer Jezus die de drinkbeker tot de laatste druppel toe wilde drinken. Hij wilde, opdat wij niet hoeven. Wie is de Heer Jezus voor me opnieuw? Is die nog steeds de afstandelijke? Van ja, het zal misschien een belangrijk persoon zijn en ik hoor vaak hem ook in de kerk, maar hij zegt me niet zoveel. Of kunt u hem aanspreken zoals de Heer Jezus dat zei? Abba. Abba. Vader. Vader in de Heer Jezus. Want in de Heer Jezus mag ik u ook vader noemen. Vader. Hier ben ik, hier sta ik en ik zou het niet meer weten. Ik zie geen uitkomst meer. Ik zou niet weten waarom mij dit allemaal overkomt, maar u weet het. U weet zelf wat het is. En daarom, Heere, uw wil geschieden. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn tot uw eer. Zo wil de Heer voor u zijn, vanmorgen en de komende week en weken. En de Heer nodigt ook, en dan komen we bij het laatste. Jezus' verlatenheid. Jezus had gezegd tegen zijn discipelen, waak, waak met mij. Vers 34, blijf hier en waak. Vers 37, was u niet in staat 1 uur met mij te waken? Laat dat je taak zijn, waak met mij. Maar ook, bedenkt u eens. Hier liggen de discipelen. Die een paar uur van tevoren nog hebben gezegd, wij zijn actief bij u betrokken. Wij gaan met u mee. Ze hebben gezegd, wij gaan u niet verraden. Wij gaan u niet verlaten. Maar wij zullen altijd u ondersteunen. Mannen met grote monden. En nu? Nu liggen ze te slapen. 3 keer. Sommige uitleggers zeggen dat komt door het eten. Hè, dat heb je soms. Je hebt net gegeten en dan komt er zo'n dip. Zo'n dipmoment. Waar je altijd wat slaperiger wordt. Anderen zeggen in lijn met de andere evangeliën. Het is verdriet geweest. Verdriet over wat de Heer Jezus gedaan heeft. En moest doorstaan. Hun ogen werden in ieder geval zwaar. En ze zijn in slaap gevallen. En dat is toch ook wel weer raar. Het zijn vissers. En vissers zijn het gewend om ook 's nachts te werken. Zo lezen we ook in de evangelie verschillende momenten waarop ze 's nachts gewerkt hebben. Nou, dan zou je zeggen dat je bent vissen, je bent gewend om ook 's nachts te werken. Dan zou je toch ook gewoon kunnen waken. En vooral omdat de Heer Jezus het ook al gevraagd had. Want hij had al gezegd in hoofdstuk 13, wees waakzaam. Hoofdstuk 13 vers 33, waak en bid, want u weet niet wanneer de tijd is. De Heer Jezus had het expliciet gevraagd, waak met mij. En toch kunnen ze het niet. En dat vind ik nou het mooie. Het mooie van het evangelie. Ja, als je het mooi kan noemen, maar het eerlijke. En het bevrijdende van het evangelie, wat we hier ook zien, is dat wij het niet kunnen. Wat de Heer Jezus van me vraagt, waak, dat doe ik zo vaak niet. En dat de Heer zegt, waak met mij en ik kan het niet. Dat is het eerlijke van het evangelie dat zegt, je kan het niet. En als je eerlijk bent en kijkt naar wat de Heer van ons vraagt, dan zeg je, ik ben net als die discipelen. Als ik kijk naar afgelopen week, dan zie ik dat ik niet waakzaam geweest ben. Dat ik opgeslokt werd door de tijd, door de dingen die ik moest doen, die van mij verwacht werden misschien. Maar waakzaam geweest zijn, nee. Totaal niet. Maar dat is het evangelie. Het evangelie is eerlijk confronterend en zegt, jij kan het niet, u kan het niet, ik kan het niet. Maar het evangelie zegt ook, Jezus is niet gekomen voor brave broeders en zusters. Het evangelie is niet gekomen voor mensen die een cv hebben, die naar huis kan schrijven, waarvan je zegt, de resultaten, dat is het. Wat we hier zien en leren is dat het evangelie gekomen is voor slapende mensen. En dat de Heer Jezus deze weg wil gaan, zichzelf aan de Vader overgeeft, om voor hen alles te doen. Dat is het evangelie. En daarom zegt de Heer Jezus toch ook weer, in vers 32, vers 34, blijf hier. Blijf op een afstand. Ga er niet mee bemoeien. Want ik moet alleen deze weg gaan. Ik moet alleen worstelen in Gethsemane. Ik moet alleen naar Golgotha, door iedereen verlaten. Alleen. Ik moet alleen in de handen van zondaars overgeleverd worden. Alleen. Maar wat gebeurt er dan? Vers 42. Zegt hij tegen zijn discipelen. Laten we gaan. Kenmerkend voor Marcus. Allereerst. Het leven van Jezus leidt naar dat kruis. Waar hij alleen deze weg moet gaan. Maar het tweede wat Marcus wil benadrukken is discipelschap. Met de Heer Jezus meegaan. En dat is wat we hier in Gethsemane ook zien. Jezus moet alleen deze weg gaan. De weg die wij niet kunnen gaan. Maar dan zegt de Heer Jezus aan het einde. Kom mee. Blijf bij mij. Hij werd verlaten, zegt het avondmaalsformulier. Opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Dat is het evangelie. En zo komt het evangelie van morgen ook tot u, tot jou en tot mij. Dat de Heere zegt, zie. Zie dat ik alleen deze weg wil gaan. En de diepte van het lijden wilde dragen. Alleen. Maar. Kom. Laten we gaan. Laten we samen het leven doorgaan. Dat je je leven in de handen legt van hem wiens handen doorboord zijn door de spijkers die eigenlijk in mijn handen moeten zitten. Hij zegt tegen elk slapend mens, kom, laten we gaan, slaper. Word wakker, want de tijd is gekomen. Kom. Kom mee. Zo nodigt de Heer ook breed uit. kom. Ook jij, die het misschien zo vaak niet voelt. Die denkt, wat interesseert me dat nou eigenlijk, dat christelijk geloof? Jij die zo vaak twijfelt en zegt, ik weet het niet, ik krijg het niet rond. Ook u, die misschien soms denkt, is het wel voor mij? U, die soms de duistere kanten van het leven tegenkomt. Kom, laten we gaan, samen. En leg je last op mij. Op mij, die deze weg moet gaan. Gaat u met hem mee? Wilt u het ook aan hem geven? Of houdt u het liever in handen? De Heer Jezus biedt het aan. Laat mij je last dragen, want ik heb het al gedragen. Ik heb alles gedaan. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Rust tot in alle eeuwigheid. Amen. Thank you.